volmaakt leven. Hoe kom je eraan? Nou, dat is heel eenvoudig. Dan ga je naar de gemiddelde boekentafel en dan kun je terecht. En dan word je verwezen naar wat je met je leven kunt doen, zodanig dat het volmaakt is, dan wel volmaakt lijkt. Of iets dergelijks. Want volmaakt leven is het ideaal van de mens in het algemeen en van de religieuze mens in het bijzonder. Want men zou kunnen zeggen dat religie tot doel heeft om de mens volmaakt te stellen. Naar wiens normen is mij nooit helemaal duidelijk geworden. En dus blijft het een ideaal waarnaar men streeft. Volmaakt leven, doelgericht leven, succesvol leven. En wat heb je nog meer? Ik weet er niet al te veel van. Daar is ook een goede reden voor. Mijn Bijbel zegt in eerste instantie en ook zeer uitgebreid dat volmaakte niet bestaat. Dat het een idee is. U weet, er bestaat een hele filosofische richting die zich bezighoudt met ideeënleer. En die zegt, er zijn bepaalde idealen waarvan wij het woord kennen. Wij weten hoe we het spellen moeten en soms ook hoe we het moeten uitspreken. En het zijn idealen waarnaar wij ons zouden richten, waarnaar wij zouden streven, maar ze zijn toch onbereikbaar. En dat is ongeveer de situatie van de mensheid. Eigenlijk, het is de situatie van de gehele oude schepping. We hebben een soort idee over hoe dat eruit zou moeten zien, maar het bestaat niet. Dat is trouwens ook langs natuurkundige weg, denk ik, wel eens ook aan te tonen dat het niet bestaat. Maar ja, men kan er naar blijven streven. Immers, waarom schieten men nou de woorden van Louis Armstrong te binnen, die voor de paus verscheen ooit en een keer. Louis Armstrong, ja. Die kwam op audiëntie bij de paus en de paus vroeg hem of hij kinderen had. En toen zei Louis Armstrong, no daddy. Want paus in het Amerikaans is gewoon daddy, nietwaar? No daddy, but I keep trying. En hij was al in de 70. Maar dat doet nou weinig ter zake. Waar het maar om gaat is, men blijft proberen. Men blijft ergens naar strevend, ook als men weet dat het niet bestaat. De mens heeft immers idealen nodig. Dat is ook terecht, de Bijbel leert dat ook. Maar de Bijbel leert ook dat die idealen in deze oude wereld niet bestaan. Het is tragisch enerzijds, maar niettemin waar. Het grote probleem is vooral het streven van de mens dat hij naar iets streeft dat niet bestaat. Hij loopt al snel tegen de eigen onvolkomenheden op, de bekende muur heet dat, daar loopt hij tegenop. De grenzen van zijn eigen mogelijkheden, hoewel die grenzen ook in hoge mate bepaald worden, niet door de eigen mogelijkheden van de individuele mens, maar ook door de omstandigheden uiteraard waarin hij verkeert. Beide spelen daarin een rol. Maar heel het idee van dat volmaakte leven, dat bestaat nou eenmaal niet. Geef dat nou maar gewoon toe en geef het daarna gewoon op. Want dat heeft geen zin. Mijn Bijbel zegt dat alles in deze oude schepping per definitie op één teleurstelling uitloopt. Om de doodeenvoudige reden, maar daarmee heb ik het al gezegd, om de doodeenvoudige reden. Om de... Het houdt er een keer op. En niet abrupt, soms wel, maar in het algemeen niet. In het algemeen gaat dat op een gegeven moment over de climax heen. En in plaats van dat men nog een stapje verder komt, komt men bij elke stap een eindje verder terug. Dat wil zeggen, het is een stap achteruit. Zo gaat dat nou eenmaal. En dat is niet cynisch bedoeld. Integendeel, het is bemoedigend bedoeld dat ik u dat zeg, om reden dat het verstandig is om al snel dat hele idee van een volmaakt leven op te geven. Het heeft geen zin, men zoekt op de verkeerde plaats. Zie? Mijn Bijbel zegt uitgebreid dat de dingen die men ziet, dat die nou eenmaal tijdelijk zijn. Dat is 2 Korinthe 4, vers 15. Dus ik zoek het wel op, want er staat nog een paar dingen bij. Zo negatief is het nou ook weer niet. In 2 Korinthe 4, wat zei ik, vers 15, dat is niet waar. Het is vers 18 waar het staat. Daar staat vers 18, dewijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet, dat is het positieve. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk. Dat is op zich juist, de dingen die men ziet zijn tijdelijk. Dat is het slechte nieuws eventueel, maar het goede nieuws staat er ook. Hè? Maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Logischerwijze tegenovergestelde van tijdelijk. Maar goed, het is mijn onderwerp vandaag niet, het begrip eeuwig, dus ik laat het daar maar bij. Maar de apostel zegt hier juist uitgebreid in vers 16 van 2 Korinthe 4, daarom vertragen wij niet, eigenlijk daarom bezwijken wij niet, wij vertragen niet, maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, niet langzamerhand, hoewel die uitwendige mens langzamerhand zijn vervulling, zijn voltooiing, zijn volmaking bereikt, maar integendeel. Hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige mens uiteraard vernieuwd van dag tot dag. Waarmee maar gezegd wil zijn dat hier dus sprake is van twee mensen. Twee verschillende mensen. Een uitwendige en een inwendige mens. Ze worden denk ik toch allebei aangeduid met de naam Paulus. Zoals trouwens uit andere schriftplaatsen blijkt, maar misschien kom ik daar in de loop van de dag nog wel op. Want het is altijd de vraag, wat bedoelt de apostel als hij zegt ik? U weet wel, ik ben gestorven, maar ik leef. Toch niet meer ik. Wie is ik? Wil de echte Paulus opstaan? Maar er zijn er twee. Een oude mens en een nieuwe mens. En die oude mens, daarvan zegt hij, die is uitwendig. Het rijmt later op vers 18. De dingen die men ziet zijn tijdelijk. De uitwendige mens is per definitie de zinnelijke mens. En hij zegt, die is tijdelijk, die gaat voorbij. Maar hoewel onze, vers 16, onze uitwendige mens verdorven wordt. En verderf is een van de synoniemen voor de dood. Dus dat is de werking van de dood. Hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige mens, die kan je niet zien. Zo wordt nochtans de inwendige mens vernieuwd, van dag tot dag. Dat wil zeggen, die inwendige mens is een nieuwe mens en die is blijkbaar in ontwikkeling. Dat kun je aan de buitenkant niet zien. En daarom schrijft de apostel dat ook aan deze Korintiërs, van wie wij weten, want het blijkt natuurlijk uit deze beide brieven aan de Korintiërs, dat zij gericht waren op uitwendige zaken. Ze waren dus zeer moderne christenen, denk ik wel eens, gericht op de uitwendige dingen. Zij telden ook regelmatig welke secte het hardst groeiende was, die van Paulus of van Apollos of die van Kefas of zelfs die van Christus. Kan je niks tegen inbrengen immers. En Paulus zegt, het is allemaal vleeselijk. Hè? Zijn uitwendige zaken waar zij zich op richten. Niet noodzakelijk zondige zaken, dat is de goede term niet. Het zijn uitwendige dingen. De dingen zoals de wereld ze ziet en beoordeelt. En helaas, het christendom in de loop der eeuwen is er altijd de prooi van geworden. Is altijd daarop terechtgekomen, meestal na verloop van tijd. Begon dan goed, weet u wel, maar daarna gaat toch altijd de statistiek en de prognose en de budgettering een grote rol spelen. De aantallen enzovoorts. Dus niet nieuw, dus oud. Het is altijd zo geweest en het berust op een misverstand. Het gaat niet om uitwendige, het gaat niet om zichtbare zaken. Het gaat om geloof. Het gaat om onzienlijke zaken. Het gaat dus in de praktijk om wat God ons geopenbaard heeft en dus ook om wat God ons gegeven heeft, want dat heeft hij ons geopenbaard. En daar heeft de apostel het hier over. Want onze lichte verdrukking, vers 17, en hij beschrijft dus de situatie van de uitwendige mens, die verdorven wordt. Hij zegt, maar wij bezwijken daar niet onder, want onze lichte verdrukking, ja, of het een lichte of zware verdrukking is, dat is erg relatief. Het is maar waarmee je het vergelijkt, denk ik altijd, maar goed, ga er maar niet verder op in. De apostel zegt, het is een lichte verdrukking. Onze lichte verdrukking, die zeer haast voorbij gaat, nou ja, die zeer voorbij haast, ben ik altijd geneigd te lezen, dan hoef ik er geen woorden in te voegen, hè, zoals de vertalers gedaan hebben. Onze lichte verdrukking, die voorbij haast, die werkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Waar de apostel het over heeft, is over een prijs. Die wordt uitgemeten, in dit geval in gewicht. Geld werd trouwens vroeger ook geteld, gewoon in gewicht. Hè? Men woog de muntstukken uit. Dat heeft nou niet zoveel zin meer, want enige waarde heeft dat gewicht als zodanig toch niet meer. Maar vooruit. Maar gewicht, het is een prijs. U kent de uitdrukking toch nog wel uit Romeinen 8, hè? Ik ben verzekerd dat de verdrukking van de tegenwoordige tijd niet opweegt, dat is ook gewicht, niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En de apostel op zijn manier beklemtoont dat gewicht, hij noemt het een eeuwig gewicht, uitnemend, hij noemt het zeer en hij noemt het gans zeer. Dus de overtreffende trap van gewicht, denk ik dan maar, voor het gemak, hè. Bewerkt ons een gans zeer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Dat is waarin wij als gelovigen onderweg zijn. Daarop zouden wij ons richten. Dat kan niet gezien worden, nog niet. En daarom zegt Romeinen 8 in hetzelfde verband daarover, wij verwachten het met lijdzaamheid. En wat die uitwendige dingen betreft, ik ben altijd geneigd mijn eigen uitspraken te verzwakken, maar ik mag het eigenlijk niet doen. Mijn Bijbel zegt dat ze er niet toe doen. Uitwendige zaken. Wij als mensen, de oude mens namelijk, wij vinden het belangrijk. Maar het zijn wereldse maatstaven die we hanteren. Ik zeg niet dat ze slecht zijn. Ik zeg alleen dat ze over het algemeen zeer gekleurd zijn. Omdat de mens niet geneigd is tot relativeren. In het algemeen niet. Waar het ons aan ontbreekt is gewoonlijk aan een goed gevoel voor humor. Hebben jullie wel eens al vandaag, nee, even, we zijn nog aan het begin van de dag, dus het kan nog even. Hè. Hebben jullie wel eens over nagedacht dat humor in de eerste plaats gevonden wordt binnen van oudsher christelijke culturen? Onder die volkeren die aanhangers zijn van het christendom, ik bedoel, ik wil het niet al te positief zeggen, maar het is wel zo. Hè. En geen mooiere humor dan de Engelsen. Toch? Waarom? Omdat het in de eerste plaats zelfspot is. De mens kan er niet genoeg van hebben. Van zelfspot. Dat hij zichzelf weet te relativeren. Enzovoorts. He? Maar er zijn hele volkstammen, als je dat woord tenminste nu nog mag gebruiken tegenwoordig. Er zijn hele volkstammen die geen flauw idee hebben wat humor voor een ding is. Omdat zij niet kunnen relativeren. Zichzelf te zeer serieus nemen. Dat is trouwens toch het gevaar van religie, hoor, dat men zichzelf serieus neemt. Wij zouden immers niet onszelf serieus nemen, wij zouden lachen om onszelf, wij zouden God en zijn woord serieus nemen. Dat blijft. Immers, daar valt weinig aan te relativeren. Nou ja, de verkeerde kant op. Wij zetten het woord van God uit tegenover het woord van mensen. En het doen we later van mensen, dan lachen we ook. Maar niet om het woord van God uiteraard, maar om onze eigen beperkingen. Toch? Nou goed. Dat is wat een mens zou hebben. Gevoel voor verhoudingen en zo verder. En je zou leren verstaan dat hele idee van een volmaakt, een vervuld leven, dat dat maar onzin is. Wat heb je dan nog als het vol is? Stel nou voor dat je een vervuld leven hebt. Hoeveel heb je dan? Wat is dat dan nog? Wat stelt het dan nog voor? Wij moesten op school uit volle borst zingen en uit het hoofd leren. Gelijk het gras is ons kortstondig leven na school. Dat moest ik gras plukken langs de weg voor de knijnen. Gelijk het gras is ons kortstondig leven. En het was altijd net gemaakt, dus het was van een korte spul. Dat was wat hoor, vieze nagels enzovoort. Nou, gelijk het gras is ons kortstondig leven. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Enzovoorts. Hè. Welke berijming dat was, weet ik niet meer. Nou, welke psalm het was, weet ik uit mijn hoofd ook niet. Maar doet er niet toe. Maar dat, zo is de mens. Dat is niet nieuw, dat is zo. Ik heb alleen nooit begrepen dat waar men die psalm nogal eens zingt, dat men zichzelf daar toch zo serieus neemt. Ik heb het nooit goed met elkaar in verband kunnen brengen. Maar goed, terug naar dit schriftgedeelte. De apostel zegt, wij bezwijken niet. Die uitwendige mens wordt verdorven. Die wordt niet langzaam vervuld. Nou ja, ze hadden toen die boekentafels ook niet met die... Nou ja, daarop zitten in die dagen van de Korintiërs. Misschien wel. Maar hij zegt gewoon, de uitwendige mens wordt verdorven. De inwendige mens wordt vernieuwd van dag tot dag. En u weet wat men erop gevonden heeft. Men heeft van de inwendige mens de maag gemaakt. Al sinds decennia. En men zegt, we gaan de inwendige mens verzorgen. In werkelijkheid verzorgt men dan de uitwendige mens. Dat weet u toch. Ik herinner mij een broeder, vriend en arts. Die uitlegde dat de maag behoort tot de uitwendige organen. Maar hoe hij dat uitlegde, dat durf ik niet na te vertellen. Want het was niet zo heel verheffend, moet ik u zeggen. Maar je kan de maag in ieder geval zien. Daar gaat het maar om. Hè? Tot bij de uitwendige mens. Inwendige mens, dat is een heel ander ding. En het is niet maar de aanduiding van de onzienlijke mens in de zin van de denkende mens of iets dergelijks. Maar het is de aanduiding van de nieuwe mens. Want de Bijbelse boodschap is nog steeds niet een boodschap die zegt dat als je nou maar goed je best doet, komt er van je leven wel wat terecht. En als je nou maar veel bidt enzovoort, veel mediteert en vooral die boeken leest enzovoort, dan komt het wel goed. Dat is niet wat de Bijbel leert. De Bijbel leert dat de mens niet deugt, dat hij een hol vat is en dat hij net zo lang te water gaat. Hè? Totdat hij barst. Precies. Dat is de uitdrukking, gewoon een goede Nederlandse uitdrukking. Want dat is de situatie van de oude mens. Kijk waar dat uitgebreid beschreven wordt, dat weet u, het wordt uitgebreid beschreven in het boek Prediker. Hoe het ervoor staat met de mens. En u weet waarschijnlijk ook wat men daarop gevonden heeft, om onder die uitspraken van Prediker uit te komen. Men heeft erop gevonden dat Prediker, geschreven immers door de zoon van David, de koning te Jeruzalem, Prediker 1 vers 1, geschreven dus door Salomo, dat het geschreven is in de dagen van diepe depressie van Salomo. En hoe raakte de man zo depressief? Dat komt omdat hij 1000 vrouwen had. Nou, dat is een argument, daar kan niemand tegenop, denk ik al eens. Maar goed. Of men zegt, nou ja, dat was omdat hij met die Egyptische vrouw getrouwd was en daar is de beheer... is de Heer sowieso nooit positief over geweest. En dan zie je wat die afgoderij in de familie van Salomo waar het toe leidt. He? De man werd een pessimist. En het was zo'n wijze man. He? Nou ja, goed. Het is natuurlijk onzin. Want de man was niet depressief. Integendeel. Hij was zelfs heel wijs. En de verzameling daarvan, een systematische uiteenzetting met betrekking tot de wijsheid van Salomo, vind je eigenlijk alleen maar in Prediker. Ik bedoel, de sporen van zijn wijsheid vind je elders ook wel, maar ik zei systematisch wordt het uiteengezet inderdaad in het boek Prediker. En iedereen weet wat er daarin staat. Namelijk, het is ijdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. En bij herhaling en vele malen. Ijdelheid wil gewoon zeggen ledigheid. Men zal het wel vertaald hebben inmiddels met zinloosheid of iets dergelijks. Maar ledig vind ik nog altijd een prachtig woord daarvoor. Dat is de goede beschrijving. De man zet ook uiteen waarom dat is. Hij beschouwt de natuur en hij zegt in de natuur, wat er ook gebeurt, welke krachten er ook zijn in de natuur, het dient tot niets. Alle rivieren stromen naar de zee, maar de zee raakt niet vol. Nou heb ik dat laatst anders gelezen, maar het was niet in de Bijbel. Het schijnt dat de zee wel vol raakt inmiddels. Maar daar geloof ik dus weinig van. Hè? Wat ik wel geloof is dat Nederland steeds dieper wegzakt. Dat geloof ik wel. Ja. Nee, natuurkundig bedoel ik. Hè? Dat u mij niet verkeerd begrijpt. En het Amsterdamse pijl was al niet al te hoog, zoals u weet, maar... Maar het zakt steeds verder weg. Nou goed, het dient tot niets dus. Hè? Waterstroom naar de zee, en waarom? Waar dient het toe? Wat is het resultaat? Niks, want de zee raakt niet vol, zegt hij. En hij zegt, het ene geslacht komt en het andere gaat. Waar staat het ook alweer? Vers 4 van Prediker 1. Het ene geslacht gaat en het andere geslacht komt. En de aarde blijft staan, maar die mens komt en verdwijnt ook weer. Onder het motto, heden, verschenen en verdwenen. Die heb ik van de notaris geleerd. Hè? Heden, verschenen en verdwenen. Er verandert niks. Generatie op generatie, elke generatie opnieuw, die denkt het beter te gaan doen. En de oudere generatie vindt langzamerhand dat de nieuwere generatie een kans moet krijgen, want die moet het beter gaan doen. En al dat soort zaken meer. En dat is al even zo. Hè? En volgens ongelovigen veel langer nog dan dat wij erover geloven. Maar dat doet nou weinig ter zake. Er verandert gewoon niks. En dezelfde prediker zegt, al wat nu is, is in het verleden al geweest. En al wat komen zal in de toekomst, was in het verleden ook al. Er verandert niks mee. De zon gaat op, staat er. En waar staat het ook alweer? Dat is vers 5 van prediker 1, om maar bij het begin van het boek te blijven, nietwaar? De zon gaat op en de zon gaat weer onder en zij hijgt naar haar plaats waar zij oprees, vers 5. Dat wil zeggen, daarna met haast begint alles weer overnieuw. En het herhaalt zich en het herhaalt zich en het wordt niet beter. Het wordt misschien ook niet slechter, dat weet ik eigenlijk niet zeker. Maar in ieder geval, het leidt tot niks. Wat denkt het toe? En voor de mens in het algemeen schrijft de prediker, nou ja, hij leeft een poosje, hij is misschien interessant, wordt misschien ook nog beroemd ook. En dat was notabene in de dagen dat er nog helemaal geen commerciële televisie bestond. Enzovoorts. Hè. Maar een mens wordt misschien beroemd, maar daarna overlijdt hij en daarna wordt hij vergeten. Het een was sneller dan de ander en meestal gaat het heel snel. Waar dient het allemaal toe? Daarna wordt het iets uitgebreider. We hebben 7 hoofdstukken lang hoor, waarin deze gedachtegang herhaald wordt en van alle kanten bekeken wordt. Prediker 1 tot en met 7 enzovoort. En dan staat er wat uitgebreider. Nou ja, mens brengt wat tot stand. Salomo zegt, ik heb paleizen gebouwd en een tempel. Ik vat het maar even samen met eigen woorden dan. En ik heb prachtige parken aangelegd en wat het allemaal maar was enzovoorts. En ja, en dan is het klaar en dan raakt het in verval. Dan moet je hard werken om het in stand te houden enzovoorts. En daarna ga je dood en dan wordt het geërfd door mensen die het niet waard zijn. En die er niks voor hebben hoeven te doen en voor wie het ook allemaal niks betekent. En als je erg rijk bent, Ja, dan heb je meer dan dat je zelf kunt opeten. En wat is dus het resultaat? Dat anderen ook van jou moeten eten. Het schiet niet echt op. Dan zegt u, dat is leuk voor die anderen als rechtgeaarde socialist, want dat moet weer, we moeten weer naar links, hè? Tegenwoordig. Dan zeggen we, dat is toch mooi nuttig voor de mensheid. En de prediker zegt, dat is helemaal niet nuttig. Die mensen hebben helemaal geen idee waar het, hoe het in het leven in elkaar steekt. De een brengt wat tot stand en de anderen maken het op, zal ik maar zeggen. Het schiet niet werkelijk op. En over erfgenamen heeft hij weinig goede woorden te zeggen. He? Leest u het maar eens na. Het dient tot niks. En dus wat moet je met dit leven? Zorgen dat het zijn doelen bereikt. Doelbewust leven of iets dergelijks. Of dat het vooral vol is enzovoort. Nee, zegt de prediker, je moet gewoon lekker eten en drinken. He? En ervan genieten, voor zover dat mogelijk is. Want morgen wordt het toch weer slecht weer. Het wordt nog wel anders, zegt hij. Het wisselt zich af. Het is onbetrouwbaar. Het is net als de natuur. Het is net als het weer. Onbetrouwbaar. Ik lach me ook een ongeluk ongeveer over al dat gedoe van de mens. De mensheid die meent het weer, het klimaat, het weer onder controle te kunnen krijgen. Het is spreekwoordelijk niet zo veranderlijk als het weer. En wat maakt men er zich zorgen over? Toch? Over de opwarming van de aarde. Ik heb geleerd, iets wat warm wordt, wordt vanzelf weer koud een keer. En de wal zal het schip keren. Meer van dat soort zaken. En volgens de statistiek wordt het warmer en warmer. Duurt het niet lang meer, dan wordt het weer kouder en kouder. Toch? Want het weer slaat om. Praat me niet van het weer of van het klimaat. Ik geloof in al dat soort zaken niet. Wat men er ook over, ons over wil wijsmaken. Het is altijd veranderlijk geweest. Dingen blijven niet zoals ze altijd waren. En als u wat kouder weer wil hebben, een koudere winter, dan gaat u bijvoorbeeld naar... waar sneeuwde het nou laatst ook weer? In Petra. Ja, dan denk je, dan zit je toch een mooi eindje weer. En naar het zuiden, zo'n 30 graden of zoiets, noordenbreedte. Dat moet toch redelijk warm zijn enzovoort. Nee, het sneeuwde. En ik kan u verzekeren, het kan een verbazend koud wezen. En wij hier in het, veel verder naar het noorden hebben het weer warmer. Opwarming van de aarde. Nou, van Nederland waarschijnlijk. Maar ja, dan komen er al die verhitte debatten in Den Haag, denk ik ook. Die ook nog nooit ergens toegeleid hebben, overigens. Maar daar gaat het nou niet over. Hè? Nee, er zit niks anders op. Ik moet er altijd vanzelf om lachen. Wat een gedoe allemaal. He? Nou en? Ik zou wel ernstige verhalen kunnen vertellen, maar dan hou ik het niet droog. Zo zit het gewoon, hè. Het is niet vrolijk om te vertellen, maar daarom juist zal men zich realiseren hoe het er met de mens voor staat. Opdat wij geen hoge, zeker geen te hoge verwachtingen zouden hebben van het leven en van ons leven als zodanig. Ik meen dat bloedserieus. Waar komen onze zwaarmoedige buien vandaan, onze depressies? We hebben het nou niet meer over het weer, maar over u. De depressies, waar komt het vandaan? Doordat het tegenvalt. Er was iets dat valt tegen. Maar het zou niet tegengevallen zijn als u niet zulke hoge verwachtingen gehad had. En hoe hoger de idealen, hoe groter de teleurstelling. Ik meen dat bloedserieus. Ik heb niks tegen idealen, ik heb ze ook, maar vergis u niet, die zijn in hoofdzaak ontleend aan wat de Bijbel ons voorhoudt, aan idealen. Maar die hebben niet betrekking op de oude mens en zijn zogenaamde volmaaktheid of vervulling, maar in tegendeel, ze hebben betrekking op de nieuwe mens. Die... Zolang dat kan, gebruik maakt van die oude mens, zolang hij er is, en dat is het enige nut ervan. Nog een keer, het nut van ons aardse bestaan, kortom, waarom zijn we hier? Want dat is de vraag dan, hè? Waarom is een mens hier, wat moet hij hier eigenlijk? Het antwoord is niks, dus het eerste antwoord en het tweede antwoord is, Dat is opdat in die oude mens die nieuwe geplaatst, geplant zou worden. Opdat een mens zou wedergeboren worden. Waarom maakt een mens deel uit van deze oude schepping? Opdat hij via deze oude schepping een nieuwe schepping zou worden. Dat is de bedoeling. Nou ja, dat is wat God ons heeft aangereikt. Zie? Of wij daar gebruik van maken, dat is onze zaak. Dat is onze verantwoordelijkheid. Maar om ons daartoe aan te moedigen, heeft God ons dan toch die 1200 bladzijden nagelaten tot op heden. Nou, ik bedoel, dit heeft wel meer gezegd dan die 1200 bladzijden, maar die 1200 bladzijden zijn zwart op wit overgebleven. Uit de oude tijd, om zo te zeggen. En die hebben wij, opdat wij daaruit dit soort zaken zouden leren verstaan. Zouden leren verstaan dat die idealen van een volmaakt, een vervuld leven, dat die niet bestaan, tenzij dan dat deze oude mens als holvat volgemaakt wordt. Dat is toch het betekenis van het woord volmaakt en volmaken. Volgemaakt wordt, gevuld zou worden met dat nieuwe leven dat God ons wil geven. En de verbetering van dat oude leven, wel, wat kan dat inhouden? Het oppoetsen van het vat. Het gaat toch te barsten. Dat zo luidt die mooie Nederlandse uitdrukking. Het houdt geen stand. U weet dat ik altijd met wat leedvermaak zie naar de archeologen. Ik heb ook respect voor die mensen, maar dat is een ander verhaal. Maar ik heb altijd wat leedvermaak als die mensen in de grond zitten te graven, de overblijfselen van voorgaande generaties. Want wat vinden zij? Scherven, juist. Hè? Nou ja, en dat is het resultaat eigenlijk van al dit soort onderzoek, ook op andere niveaus. Wat vind je? Scherven. Wat vindt een mens als hij achterom kijkt in zijn eigen leven? Scherven. Och, het is er niet meer. Het is geweest, je kunt nog zien dat het geweest is, maar wat is er voor over? Niks. Je kan je best doen om het vast te houden, lang in herinnering te houden, maar verdwijnen doet het toch. Ook uit de herinnering. Het is het hele punt. Zit niet op. Dat is wat de Bijbel ons voorhoudt. Jacobus zegt het trouwens nog sterker. Sla 1 Petrus 1 maar even over. 1 Petrus 1 heb ik uit het hoofd al geciteerd. Die citeerde namelijk weer Jesaja 40 en een psalm overigens. Over gelijk het gras is ons kortstondig leven. Dat is nog vrij lang hoor, dat gras. Want Jacobus, die zegt het nog sterker. Die veegt de vloer aan met de, laten we zeggen, de hoogmoed van de mens. Aan hem hebben we ook de uitdrukking Deo volente te danken, zo de Heere wil, en wij leven zullen. Ik weet nog steeds niet of dat één ding is of twee dingen, maar vooruit. Zo de Heere wil en wij leven zullen, enzovoort. Maar deze Jacobus zegt over de mens in Jacobus 4, vers 14... Gij die niet weet wat morgen zijn zal, geschieden zal. Zelfs bij het KNMI is dat al problematisch, heb ik wel eens gemerkt. Maar vooruit, gij die niet weet wat morgen wezen zal. Want hoedanig is uw leven? Hoe is dat leven eigenlijk? Nou zegt hij, het is een damp. Ik meen dat het een Hebreeuwse woordspeling is op dat woord damp uit de verwantschap tussen het woord damp en het woord Adam in Genesis 1. En als u er oog voor hebt, althans als u er oor voor hebt, dan kunt u nog horen dat ons woord damp verwant is aan de naam Adam. Overigens, maar dat is een taalkundige kwestie.
Iemand met een witte Mercedes met 98 nummerbord, die staat voor in de weg en de brandweer moeten langs. Dus of die even de autoweg wil zetten.
Is hier iemand met een witte Mercedes?
Nou, we zijn er allemaal VVD'ers.
Aha. Een handelaar. Nee, dat had ik kunnen weten. Ik ben nog niet helemaal wakker. Wat zei ik net? Dat het woord damp verwant is in het Nederlands ook, maar dat zal ik een andere keer wel. Nee, dat leg ik niet meer uit, denk ik. Dat is te ingewikkeld. Maar je vindt de sporen van het oude Hebreeuws in alle talen terug, hè. Maar goed, dan laat ik dat maar terzijde houden. Maar Adam was het niet. Ed is een damp, of Ad is een damp. En Adam, enzovoort. Hè. Dat hangt aan elkaar vast. Maar goed, het doet nou niks te zaken. Hij zegt, de mens is, het leven van de mens is als een damp. Onder verwijzing naar de naam Adam eigenlijk. Is het een damp die voor een weinig tijd gezien wordt en daarna verdwijnt. Waar naartoe? Waarheen verdwijnt de damp? Lost op. In thin air. Als het Engelse damp is tenminste. Hè? Het lost op. Gewoon verdwijnt. Daar vind je echt niks meer van terug. Nog minder dan van het gras. Hè? Een damp die voor een weinig tijds gezien wordt en daarna verdwijnt. En daarom zegt hij, roem niet in uw hoogmoed. Wat verbeeldt een mens zich wel? Hij is hier maar heel even. Hier zijn wij nog maar heel even. Just a little while to stay here. Juist, precies. Dat wil zeggen, men zou niet zo hoogmoedig zijn. En als u zich realiseert hoe dat is met die oude mens. Hij is vergankelijk, hij is tijdelijk, hij gaat voorbij dus. Hij is ijdel, zijn leven is ijdel, is zinloos. Hij is als gras dat verdwijnt, hij is als een damp. Wat moeten we dan in vredesnaam met al die boeken die ons zeggen hoe we ons leven moeten volmaken, dan wel vervullen, dan wel verwerkelijken. Dit is zulke grote praat. En ja, goed, mensen zijn daar gevoelig voor. Ik weet niet waarom dat is. Dat is de aangeboren hoogmoed van de mens waarschijnlijk. Dat is waarschijnlijk ook de oorzaak voor dat prediking van de wet altijd populair geweest is en ook altijd zal blijven. Omdat prediking van de wet suggereert dat de mens in staat zou zijn om althans gedeeltelijk die wet ook inderdaad te houden. Maar dat is niet zo. Het is maar een idee. Maar het is trailend voor de mens. Wat is het geheim van de prediking van Dr. Schuller? Kent u niet hopelijk. Wat is het geheim daarvan? Dat hij de mensen over een bolletje haalt, aait en zegt, doe maar goed je best, dan komt het wel goed met je. En bid maar veel. Of niet, dat weet ik eigenlijk niet, maar of je dat er ook bij vertelt. Maar het is de ontwikkeling van de oude mens. En het resultaat is dat je dan inderdaad een zaal vol hebt met mensen die redelijk rijk geworden zijn. Dan hebben ze wat tot stand gebracht in het leven, want dan ben je rijk, dat is duidelijk. Hè? Als je niet rijk wordt, heb je niks tot stand gebracht. Redelijk rijke mensen, dat is goed natuurlijk voor de instandhouding van het instituut als zodanig. En voor de onkostenbestrijding en al dat soort zaken meer. Want die mensen die wat bereikt hebben in het leven, die zeggen, kijk, ik heb goed mijn best gedaan, ik heb me gehouden aan de instructies en met mij is er goed terechtgekomen. In mijn gezin? Hè? Niet? Kom maar even in beeld dan. Mag je naast dokter Schuller staan? Enzovoorts, hè? Voor je failliet gaat. Ik heb het over Dewoe. Nee, ik verzin het niet. Ik peur het uit mijn geheugen. Maar vooruit maar weer, hè. Maar het mag dan populair zijn, maar ik kan u gewoon van tevoren zeggen, het leidt tot niks. En zelfs al zijn uw doelen nog zo nobel, als de doelen van de normale wereldse natuurlijke mens zijn, is het onzin. En als het de idealen zouden zijn van de Heer zelf, van nieuwtestamentische waarheid, ik moet u zeggen, die idealen, die volmaaktheid, die vervulling wordt niet bereikt via menselijke methoden, dus je kan die boekjes ook wel vergeten. Dat werkt zo niet. Daar kom je na verloop van jaren wel achter, mag ik aannemen, maar dan heb je alweer een paar jaar van je leven weggegooid. En daarna komt de volgende hype. Er zijn weer andere methoden die ons aangepraat worden enzovoort. Het is gewoon onzin, vergeet dat nu. Begrijp nou dat mensen altijd de eeuwen door zich met dat soort zaken hebben beziggehouden. Er is nooit wat van terechtgekomen. En terwijl ik naar dokter Schuller zit te kijken in een zaal vol net deftige en vooral rijke mensen, denk ik altijd meteen aan die martelaren uit de tijd van de christenvervolgingen enzovoort. En wat hen is aangedaan. En dan denk ik altijd, wat zou Schuller nou daarover te zeggen hebben? Welke boodschap had hij tot hen in die dagen van die vervolging? Doe maar goed je best, dan komt er wel wat van terecht. Je moet het positief zien en al dat soort zaken meer. Kom nou toch, zeg. En dat is de norm. Als het een goede boodschap is, dan moet die altijd toepasbaar zijn. En zo'n boodschap van doe maar goed je best, en deel uw tijd goed in. En vooral uw financiën natuurlijk, want daar begint het altijd mee. Enzovoort. Wat een onzin is dat toch? En waarom verwart men dat met geestelijk leven? En waarom denkt men dat dat de mens vult? Dat vult de mens niet. Laat staan dat het hem vol maakt. Wat de schrift ons voorhoudt. En wat de Heer ons geeft, is ander leven, waarvan in eerste plaats dan toch nog gezegd moet worden dat dat leven al volmaakt is op het moment dat we het krijgen. Dat is helemaal geen bekende boodschap, want dat wil een mens niet, hè? Die wil het zelf volmaken. Die wil er zelf iets aan doen. Maar de Bijbel leert dat God ons leven geeft dat in zichzelf reeds volmaakt is. Dat hoeft niet volgemaakt te worden. Het enige wat men ermee zou doen is, nou ja, wat zou men met leven doen ook alweer? Men zou het leven. Men zou het praktiseren. That's all. En voor zover er in de praktijk zoiets bestaat als volmaakt leven, is het de uitwerking van het volmaakte leven van Christus in de wedergeborene, in de gelovigen dus. En wat moeten wij daarvoor doen? Niks. Zorgen dat we het ontvangen. Toch? Het ruimte geven in ons aardse bestaan dat toch voorbij gaat. Waar niks aan te verliezen valt. Ik meen het bloedserieus. Met alle respect dat ik heb overigens. Voor mensen die in hun oude leven er toch iets van weten te maken, zal ik maar zeggen. Want daar heb ik wel degelijk respect voor. Maar op termijn betekent het gewoon niks. Dat probeer ik u te zeggen. Men zou zich ook niet op blind staren. Toch? Men zou zich bezighouden met wat God ons gegeven heeft. En de manier om dat te doen is via dit woord. En wat het oude leven betreft, en die oude mens, ik zal u een sterke uitdrukking daar dienaangaande lezen uit de prediker. Ik had hem al weggeslagen, maar ja, ik zoek hem toch maar weer even op. Dat was uit prediker hoofdstuk 2. Maar staat in Prediker 2, vers 17. Daarom haatte ik dit leven. Over wie hebben we het? Over iemand die zeker in aanmerking kwam om naast Dr. Schuller te staan, zal ik maar zeggen. Over Salomo. En hij zegt, daarom, 2 vers 17. Daarom haatte ik dit leven. Want dit werk dacht mij kwaad het onder de zon geschiet, want het is al ijdelheid en kwelling des geestes. Hij nam dingen na waarvan hij zegt, ze zijn eigenlijk onrechtvaardig. Zo zou het niet moeten zijn, maar zo is het nou eenmaal wel in dit leven. Ik ga er maar allemaal niet op in, op wat hij dan precies aanhaalt. Dat herhaalt zich toch vele malen, dat doet nou weinig ter zake. Zoals gezegd, 7 hoofdstukken lang vind je uiteenzettingen van deze aard. Maar hij zegt zelfs, daarom haatte ik dit leven. Dat betekent op zijn minst dat hij het niet achtte. Haten in het Nederlands is een wat erg sterk woord. Sterker dan in de taal van de Bijbel, in het Hebreeuws zowel als Grieks. Maar goed, maar het wil wel degelijk zeggen, ten achter stellen. Het is niet het belangrijkste wat er is, dat leven dat wij hier hebben. En ik hoop niet dat u nou meteen wegloopt. Maar het geeft mij toch gelegenheid om te wijzen op dat merkwaardige verschijnsel, dat als er tegenwoordig iets beschouwd wordt als christelijk en evangelisch, dan is het dat we zijn tegen de doodstraf. We zijn tegen euthanasie. En we zijn tegen abortus. Waarom? Omdat we blijkbaar vinden dat dit oude leven, hoe dan ook, in stand moet gehouden worden, zo vroeg mogelijk en ook zo lang mogelijk. Dat wil zeggen, het is er nog niet eens. Dat weet ik wel, daar heeft men wat anders voor uitgevonden. Men heeft uitgevonden het ongeboren leven, het ongeboren kind en dat soort dingen meer. En de rechten van het ongeboren kind. En ik moet u zeggen dat na alle rechtsnormen die de eeuwen door zo al bestaan hebben en gehanteerd worden, een mens pas bestaat als hij adem heeft. Dat is in de Bijbel ook zo. En hoewel ik nou natuurlijk dingen zeg die ik beter niet had kunnen zeggen, het is niet zo verstandig om het te zeggen, meen ik toch dat ze volstrekt bijbels zijn. Een mens is pas een mens als hij ademt. Als hij geboren wordt. Huh? Moet je dan voor abortus zijn? Nee, daar ben ik ook tegen. Ik ben tegen abortus, maar ik vind ook dat je ongewenste kinderen niet moet verwekken. Dat bedoel ik ook. Ja, dat moet je. Ja. En mocht mijn vrouw nog eens zwanger worden, dan ben ik tegen abortus. Ja, het is niet verplicht, abortus toch. Waarom moet ik er tegen zijn? En als u ervoor bent, ja, dan moet u me dan maar zelf weten. Ik bedoel, uw leven is mijn verantwoordelijkheid, niet? Dat is uw verantwoordelijkheid. Ik vind het allemaal zo hoog gegrepen. En euthanasie, ik ben van mening dat er heel wat mensen in leven zijn die men veel eerder met rust had moeten laten, dan waren ze op een redelijk nette wijze gestorven en had je daarna het probleem niet. Daarom deug ik ook niet voor arts. Dat meen ik serieus. Je mag het niet ronduit zeggen, om een of andere reden, maar ik doe toch, uit de Bijbel spreken, dat mag sowieso tegenwoordig niet meer. Zeker niet als je erin gelooft. En dat doe ik ook. Dus ik zeg die dingen maar een keer. Ben ik voor euthanasie? Nee, natuurlijk ben ik niet voor euthanasie. Maar ik ben er ook niet voor dat iedereen die wat mankeert, ten koste van alles, en ik heb het niet over geld meteen, maar ook hè, ten koste van alles in leven gehouden moet worden. Waarom? Waarom moet dat? Mag een mens niet gewoon doodgaan dan? Dat is toch de natuur, of niet? Hè? Nee, daarna krijg je het probleem van, maar waar ligt dan de grens? Ja, dat weet ik ook niet. Mijn punt ook niet. En wat u met uw leven doet, dat moet u maar zelf weten. Maar ik kan me voorstellen dat het een keer zover komt dat u zegt, nou hoeft het van mij niet meer. En dan zegt uw familie, ja, maar we willen je nog niet missen. En toch maar nog zus en zo, enzovoort. En dan ontstaat het probleem. Hè? En wat doe je dan? Wat doe je wat een dier ook doet? Het leven zo lang mogelijk zien te rekken. Doen dieren dat? Tot een bepaald niveau, voorbij een bepaalde grens, kruipen ze weg, gaan liggen en wachten tot ze overlijden. Eten niet meer, drinken niet meer en dat is het dan. We hebben het leven zo ingewikkeld gemaakt. Nou ja, ik wil niks lelijks zeggen. Ik ben dankbaar voor medische mogelijkheden en al dat soort dingen meer. Maar het brengt natuurlijk heel wat problematiek ook met zich mee. En medische ethiek is natuurlijk een uitgebreid onderwerp, mag ik wel zeggen. Een heet hangijzer, logischerwijze. Maar goed, wat ik u alleen maar probeer voor te houden, is dit, dat ons menselijke leven is niet zoveel waard. Het wordt overgewaardeerd en dat juist wij christenen ons best doen om het zo lang mogelijk in stand te houden, dat vind ik erg inconsequent, eerlijk gezegd. Waarom? Het is maar tijdelijk. Ging voorbij. We hebben dat al vroeg geaccepteerd dat dat zo is. En we hebben als kinderen Gods al vroeg onze hoop gesteld op de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En het overlijden van een kind van God is zo dramatisch niet hoor. Ik meen het echt. Het laat een lege plaats achter. Dan krijgen wij medelijden met onszelf. Dat is verdrietig. Hè? Maar voor degene die overleden is als kind van God, wel bij het leger des heils, zegt men dan, is men bevorderd tot heerlijkheid. He? Daar is niks mee mis, toch? Want dat volmaakte leven, dat is zo volmaakt niet. Sterker nog, het is eigenlijk leeg. Een mens is en blijft een hol vat, tenzij hij gevuld wordt met het woord en daarmee met het leven Gods. En dan heeft men volmaakt leven. En dan heeft men altijd goede moed. Ik kom automatisch toch weer terug bij die woorden van 2 Korinthe 4, waar we al waren. De uitwendige mens wordt verdorven van dag tot dag. Jazeker, maar dan meteen in 5 vers 1 heet het, want wij weten, en want slaat terug op 4 vers 16 en 4 vers 17, daarom vertragen wij niet, want, en nu 5 vers 1, want, wij vertragen niet, want, wij weten dat zo ons aardse huis, namelijk deze tent, want een bouwwerk is wat overdreven. Hè? Een bouwwerk, een huis, een tent. Ons aardse huis, deze tent, wij weten dat wanneer dat verbroken wordt, wij een gebouw van God hebben. Een huis, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemel. En in deze tabernakel, zuchten wij. Je vindt niet iets over de vervulling van de tent of iets dergelijks. Het is maar een tijdelijke aangelegenheid. Is je nooit opgevallen? Dan krijg je in het Oude Testament de instructies omtrent wat daar de tabernakel heet. Hè? Niet het tabernakel, dat is iets Rooms-Katholieks. Hè? Het tabernakel. De tabernakel, dat is die tent, die portable tempel, weet u wel, die onder leiding van Mozes, dat wil zeggen onder toezicht van Mozes, gemaakt moest worden enzovoorts. En heel uitgebreid, heel interessant, mooi onderwerp voor studie trouwens ook, vol met symboliek, een echt kunstwerk dus, om zo te zeggen. Maar tegelijkertijd, in dezelfde tijd dat de tabernakel gebouwd en rondgezeuld werd door die woestijn, kreeg Israël de wet en voorschriften van Gods wegen. En er wordt steeds gesproken over, maar wanneer gij in uw land zult gekomen zijn, dat de Heer u erfelijk zal geven, dan zult gij enzovoorts. Met andere woorden, het was altijd maar tijdelijk. Het is bovendien de eerste tempel, dat is de tabernakel. En de eerste is altijd tijdelijk, heel de Bijbel door. God neemt per definitie het eerste weg, hoewel hij het eerste zelf gemaakt heeft. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen, zegt Hebreeën 10. Een algemene Bijbelse waarheid, daar toegepast op oude en nieuw verbond. En oude priesterschap en nieuw priesterschap. En oude offeranden en het enige nieuwe offer, om zo te zeggen. Maar het is een algemeen Bijbels beginsel. Het eerste is maar tijdelijk. En wat de mens betreft, zouden we terug moeten slaan naar 1 Korinthe 15, dat is maar een paar bladzijden. Waar staat de eerste mens? Een damp, weet u wel. 1 Korinthe 15. De eerste mens, Adam, is geworden tot levende ziel. Is heel wat voor een levende ziel. Jawel, van Gods wegen is de geest des levens, dan wel de adem des levens in hem geblazen. Men zou daar toch niet al te gering over denken, nietwaar? Maar de apostel zegt, de eerste mens is levend ziel. Maar de laatste mens, Adam, de tweede, heet hij in vers 47. Maar in vers 45, de laatste Adam, is niet levende ziel, maar is levendmakende. Dat is nog sterker dan levend. Het kan leven maken, dat is sterk. Geest. En geest is ook heel wat hoger dan ziel, sterker dan ziel. Leg ik een andere keer wel weer eens uit. Doch het geestelijke is niet eerst, maar het zielijke, vertaald met natuurlijke. Maar er staat echt zielijk hoor. Hetzelfde begrip ziel als in vers 45, nu als bijvoeglijk naamwoord. Het zielijke. Het zielijke is eerst, de ziel is eerst. Daarna het geestelijke. En de eerste mens is uit de aarde, aards. Hoe hoog is dat? Nou ja, het is eigenlijk gewoon het laagste wat er is. Dat is de aarde. Als je valt, dan val je op de aarde. Ik bedoel, naar beneden. En dan kom je op de aarde terecht. Hè? En als je eronder terecht komt, ben je verdwenen. Ja, en wie zijn neus schendt, schendt zijn aangezicht, zuster. Ja, precies, ja. Ja. Dan heb je een plat... Oké. Okay. Goed, blijft een gok. Ja. De eerste mens is uit de aarde aards. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Hoe hoog is die aarde? Waar zijn die hoge idealen van de mens? Hij is uit de aarde. En het betekent, staat er in Genesis trouwens ook gewoon bij. Het betekent dat hij tot de aarde zal wederkeren. Voor een tijdje loopt hij erop en verheft hij zich boven de aarde. Ik heb zelfs van Midas Dekkers geleerd dat wij op twee benen lopen. Hè. We hebben ons opgericht, heet dat dan. Hè. Inderdaad, wij lopen, we hebben ons opgericht, lopen op de aarde. Weet je ook weer, Homo Adidas, hè? Was het, hè? Ja, Homo Adidas. Nou goed. In elk geval, hij loopt op de aarde, maar het is maar voor korte tijd. Vandaag of morgen doet hij zijn laatste stap en daarna struikelt hij. Hij keert weder tot de aarde waaruit hij ook genomen is. En omdat hij daaruit genomen is, staat er letterlijk in Genesis allemaal bij. Hoezo hoog? Niks hoog. Daarom zei de prediker, je leert meer van het sterfhuis dan van de feestzaal. He? Je kunt beter een begrafenis bezoeken dan een trouwerij. Dat is wat hij zei eigenlijk. Zie? Bij een trouwerij is het vol met idealen. En bij een begrafenis weet je weer hoe het echt met die idealen zit. En samen, bij elkaar heet het gewoon, tot de dood. Ons scheiden. Met een korte ei, broeder. Scheid, ja. Maar met een lange is misschien ook niet zo. Het is toch hetzelfde woord. Ik probeer hier ook mijn taal bij te brengen dan. Hè. Het is toch hetzelfde woord. Ik bedoel, dat scheiding, dat is wat het is. Dan houdt het weer op. Dat is wat de dood doet en daar komt het allemaal terecht. Er blijft niks van over. Je kunt nog zulke hoge idealen hebben. Het verdwijnt allemaal in de aarde waaruit de mens genomen is. Maar hier worden twee mensen, dat wil zeggen twee mensheden. Is dat Nederlands? Twee mensheden. Twee soorten mensen tegenover elkaar gesteld. De een met Adam aan het hoofd. De andere met Christus aan het hoofd. De een met Adam als norm. De andere met Christus als norm. De ene met de adamitische natuur en leven. En de ander met het leven van Christus. En die eerste is uit de aarde en keert door de aarde weder. Die verdwijnt. Die mens verdwijnt. De hele aarde verdwijnt trouwens uiteindelijk, leert mijn Bijbel. Niet dan? En de nieuwe mens, ja, die heeft een andere afkomst. Die komt van de heel de andere kant binnen. Die komt uit de hemelstaten. Zie? En die mens is volmaakt. En dat leven van Christus, is volmaakt leven. Staat er ook meteen achter, hè? Gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben. Vers 49, de apostel spreekt al in het verleden tijd, alsof zijn leven al voorbij is. Gelijk wij het beeld van de aardse mens gedragen hebben. Hij was daar nog mee bezig, maar vooruit. Hè? Gelijk wij van nature beelddragers van Adam zijn. Alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse mens dragen. Wij zullen beelddragers van Christus zijn. En dat het toekomende tijd is, wil niet zeggen dat het in het heden niet actueel is. Maar het wil zeggen dat de apostel hier zich beperkt tot het lichaam van de mens. En wij zullen pas in de opstanding, dan wel bij de opname van de gemeente, dat is vanaf vers 51 hier, zullen wij ook naar het lichaam beelddragers zijn van Christus en daarmee van God. Maar wat die oude mens betreft, men heeft er van alles van gemaakt. En een van de methoden om die oude mens omhoog te steken is door te zeggen, hij is beelddrager van God. Ik moet u zeggen, ik heb het niet kunnen vinden in de Bijbel. Op een gegeven moment komt er een dag in je leven dat je zegt, ik geloof dat wel, wat het ook is, ik geloof het wel, maar waar staat het nou helemaal in de Bijbel? En soms blijkt dan dat het helemaal niet in de Bijbel staat. En dit staat dus ook niet in de Bijbel, dat de mens beelddrager Gods is. Wat in de Bijbel staat, is dat Christus beelddrager Gods is. En men beschouwt het als een argument voor zijn Godheid. Terecht. Hè? Huh? En als het waar is dat de mens beelddrager Gods is, zou het ook een argument moeten zijn voor de godheid van de mens. En dat is hij niet. Hij is niet God, integendeel. En ook geen beelddrager Gods. Hij zou het nog moeten worden. Dat is wat de Bijbel zegt. En wij worden het niet via geboorte. Want dan ontvangt men leven voor een tijd, gaat voorbij. Maar via wedergeboorte. Zie? Want via wedergeboorte, via onze opstanding met Christus, hebben wij het leven van Christus ontvangen en dat leven is volmaakt. En hier in dit schriftgedeelte van 1 Korinther 15 wordt gezegd, nou ja, dat volmaakte leven bevindt zich nog in een onvolmaakt, vergankelijk, verderfelijk, sterfelijk lichaam. Maar het goede nieuws is, het duurt niet lang. Hebben we dat nog? En daarna gaan we actie voeren tegen euthanasie. Ik kan die dingen nooit met elkaar in verband brengen. Het is het goede nieuws, broeder. Het duurt niet lang. Het is maar één biegon. Voor de Groningers onder u. Een klein rukkie tijd voor de Afrikaners. Er gaat zo voorbij, just a little while. Enzovoorts. En dan zouden wij veranderd worden. Het sterfelijke zou onsterfelijkheid aandoen en al dat soort zaken meer. En dan zouden wij erven. Namelijk dat ganse heer uitnemend eeuwig gewicht der heerlijkheid. Zie? Vergis u niet, het mag dan goed bedoeld zijn om die oude mens op te knappen en op te poetsen. Het mag een aangenaam uitzicht geven voor de buren, dan wel voor onze plaatselijke evangelische gemeente, maar dient tot niks, het gaat toch voorbij. Heb je dat nou ook? Heb je pas een nieuwe tweedehands auto gekocht? Ziet er niet uit, maar je denkt, ik ga hem poetsen. Had je dat nou maar niet gedaan? Heb je dat? Ga je hem poetsen? Denk even wat roest wegkrabben, maar er zit niks onder dat roest, weet u wel. En even flink stevig polijsten op die oude lak. En je gaat er dwars doorheen, want onder de lak zat niks meer. En dat soort dingen. Heb je dat ook? Even een uitlaat vervangen. Maar daarna weet je niet waar je de uitlaat aan vast moet schroeven. Want de kokerbalken. Het zijn wel koker, maar geen balken, zal ik maar zeggen. Weet je veel? Heb je dat nooit, zulke dingen? Deed je het maar niet. Pots het maar niet op, je kan er beter afblijven. Het stort vanzelf een keer in elkaar. Je kan het beter niet weten hoe slecht het ermee gesteld is. En als je eraan gaat poetsen, aan gaat sleutelen, als je er eisen aan gaat stellen, blijkt hoe zwak het is. En als je eisen gaat stellen aan een mens, als je hem verantwoordelijkheden oplegt, wetten oplegt, of wat dan ook maar, of zegt dat hij doelgericht of volmaakt moet leven, hoe luidt de uitdrukking ook alweer, dan zal blijken dat daar niets van terecht komt. Dan zal de zwakheid van de mens blijken en het loopt uit op een grote teleurstelling. Individueel, voor uzelf. Begin er niet aan. Hè? Ik gaf mij alles op voor Jezus. Al het andere acht ik schaar. Toch, zong Johannes de Heer. En dat soort dingen meer. Hè? Neem de wereld, geef mij Jezus, enzovoorts. En al wat gedaan, of niets is hier blijvend, alles hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Ik kan wel janken, zei een zuster in de zaal toen. Alles hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan, maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde. En dat is volheid. Maar daarover hebben we het weer in de volgende sessie. En we geven nu eerst het woord aan broeder Johan Bos.